Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Altijd en overal verstand van zaken. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven.
Goedemorgen, het is vandaag dinsdag 16 mei. Hele goedemorgen. En uiteraard, deze podcast Ochtendspits wordt niet voor niets medegeleid door Ivan Verrips.
Ja, we zijn er weer. Goedemorgen.
We zijn weer gezamenlijk terug. Dat gaan we hartstikke goed even doordoen. Het laatste nieuws uit Oekraïne zometeen. Want Kiev lag vannacht opnieuw onder vuur. We gaan je bijpraten over een drukke Haagse dag die voor ons ligt. Want vanwege Hemelvaartsdag hebben we nu een tweedaagse werkweek. Althans voor ons. En dan nog een eendaagse werkweek. En daartussendoor zitten weekends. We gaan straks ook praten over Nederland kandidaat voor de vestiging van een lithiumfabriek. Is dat nou een goed plan of niet? Nou, kortom, al het nieuws uit binnen- en buitenland. En van het Binnenhof krijg je voor je kies in de komende 20 minuten inzicht in die dag die komt, de vliegende start van je werkdag. En we beginnen allereerst met het laatste nieuws in Oekraïne. Luchtafweersystemen hebben Russische luchtaanval op Kiev grootschalig en andere plaatsen in Oekraïne afgeslagen deze nacht. Tenminste, het is nog gaande, melden Oekraïnse autoriteiten op Telegram. Wat is de laatste stand van zaken?
Nou, dat we dit natuurlijk wel vaker hebben gezien de afgelopen tijd, maar dat de berichten nu, volgens bijvoorbeeld de burgemeester van Kiev, Vitaly Klitschko, toch wel heftiger zijn dan de afgelopen tijd. Het gaat inderdaad om drones, droneaanvallen, maar ook om raketaanvallen. Explosies gemeld in enkele wijken in Kiev dus. Daar zouden geen doden bij zijn gevallen, maar wel een hoop schade uiteraard. Zo is er puin terechtgekomen op de dierentuin van Kiev. Wel 3 gewonden, maar het is inderdaad wat heftiger dan de afgelopen tijd lijkt het. Er wordt gesproken over een complexe aanval.
Ja, nou dan even naar Zelensky. Die is een rondje Europa aan het maken. Hij heeft al gezegd dat Duitsland een vriend is en hing nu gisteren in de armen van de Britse premier Rishi Sunak. En die heeft de Oekraïense president honderden aanvalsdrones beloofd met een bereik van 200 kilometer, dus lange afstandsdrones. En Sunak heeft ook gezegd, we gaan militairen van jou opleiden om die dingen te kunnen besturen. Nou, gisteren was hij dus op bezoek in Londen, de laatste stop in die Europa-tour van Zelensky, waarbij hij Parijs, Rome en Berlijn aandeed. Hij zei na afloop van het bezoek dat er aan een straaljagercoalitie wordt gewerkt. We weten, heel veel Europese landen hebben gezegd, net als Nederland, nou, we zijn positief in de bias naar zoiets toe. Alleen, het is nu nog te vroeg om je F-16's te kunnen gaan leveren. Maar, zo zei Zelensky, in de nabije toekomst worden daar belangrijke beslissingen over verwacht. En de vraag is inderdaad, wat weet hij meer dan wij?
En hoe lang gaat dat nog duren?
Precies.
Tot slot nog even naar de president van het Hoge Rechtshof in Oekraïne. Die is gearresteerd vanwege het aannemen van $3 miljoen aan steekpenningen. Naast een oorlog wordt er dus ook nog steeds een harde aanpak gevoerd als het gaat om corruptie. Ook omdat Oekraïne natuurlijk ooit wil gaan toetreden tot de EU. Dus dan is het nodig dat je op dat gebied allerlei zaken ook gaat aanpakken. De anticorruptie-eenheid in Kiev heeft nog weinig details gegeven over die arrestatie. Wel zien we alvast een foto van enorme stapels bankbiljetten. Dat er maar wel gevonden na een aantal invallen bij rechters van het hof. Dus daar worden wat zuiveringen doorgevoerd.
En tot zover dus de berichtgeving over Oekraïne. Dan gaan we naar Politiek Den Haag, want die maakt zich op voor een korte en propvolle week, want vanwege Hemelvaartsdag, aanstaande donderdag, moet er van alles gebeuren in krap 2 dagen. Niet alleen in de Tweede Kamer, maar ook voor het kabinet. We gaan erover praten met politiek verslaggever Lennart Beekman. Lennart, goedemorgen.
Goedemorgen, Bas.
Ja, allereerst, waar moeten we op vandaag en morgen op letten?
Nou, vandaag eventjes het vragenuurtje in de gaten houden en vooral de stemmingen daarna. Ja. Er staan 2 hele belangrijke punten op de agenda waar ook veel om te doen is geweest. Laten we eens beginnen bij het afschaffen van de tijdelijke huurcontracten. Een voorstel vanuit de coalitie en de oppositie van ChristenUnie, Partij van de Arbeid. En er is veel om te doen geweest. Ja. Vooral omdat na de vergaderingen daarover, dus na de tweede termijn zoals dat dan heet, het CDA en de VVD nog met eisen kwamen om de wet aan te passen. En daar waren de initiatiefnemers helemaal niet blij mee. Mm-hmm. Achter de schermen ruzie. Ruzie is opgelost. CDA heeft een nieuwe mogelijkheid geboden. Kleine aanpassing. De tijdelijke huurcontract wordt wel degelijk afgeschaft. Maar op het moment dat je wil gaan samenwonen en je wilt nog even met elkaar proberen, of je hebt een woning die je op korte termijn aan een bloedverwant wil gaan verhuren, dan is een tijdelijk huurcontract nog wel voor of toegestaan. Ja. Dus dat was zeg maar het gaatje dat nodig was om een meerderheid te vinden. En vandaag wordt er ook nog een kleine aanpassing op de wet wordt er gemaakt. Dat komt vanuit D66 en dat is dan weer voor studenten.
Juist, nou, daar gaan we even verder over praten, Leendert. Zijn we zo bij je terug, want er staat nog veel meer, zeiden we al, op het programma van het kabinet en van het parlement. Maar bij ons is Faisal Bolekjar, die is Tweede Kamerlid namens D66. Een van de partijen, je hoorde het net al van Leendert, voor het afschaffen van die tijdelijke huurcontracten, maar die heeft nog een amendementje ingebouwd, met name over studenten. Meneer Bolekjar, goedemorgen.
Goedemorgen.
Wat heeft u daarin weten binnen te slepen?
Ja, ik moet zeggen dat we dat samen met de SP doen. En ik hoor net in de uitzending dat het een kleine maatregel is, maar het heeft enorme impact voor studenten. Dus dat betekent dat je ook in een onzelfstandige ruimte de mogelijkheid hebt om straks te genieten van een vaste huurcontract als norm. En niet meer moet hoppen van tijdelijk huurcontract naar tijdelijk huurcontract.
Ja, en dat geldt dus echt ook voor die studentenhuizen, van verenigingshuizen die je hebt, waarbij je af en toe dus iemand instemt. Ik ken dit uit mijn studententijd, waarvan je denkt na een halfjaartje van nou, dat zaten we niet op te wachten. Daar kan je dus niet meer vanaf.
In principe niet, want ook studenten, wat mij betreft, ons betreft, moeten kunnen genieten van een vast huurcontract.
Ja.
Maar niet noodgedwongen hoppen van tijdelijk huurcontract. Ja. Tijdelijk huurcontract. Want studenten willen vooral bezig zijn met hun studie en hun studentenleven en niet de zorg hebben van vind ik straks nog wel een nieuwe woning.
Zeg, en dan die campuscontract, want dat is ook zo, op campussen van universiteiten, daar zit dat inderdaad een beetje anders in elkaar. Dan heb je zo'n structuur van campushuizen. Hoe gaat dat dan? Wordt ook daar die tijdelijkheid afgeschaft wat u betreft?
Nee. Die campuscontracten zijn een goede manier om studenten langjarig te laten genieten van beschikbare en betaalbare woonruimte. Een campuscontract is afhankelijk van de inschrijving bij een onderwijsinstelling. Dat betekent dat je ieder jaar laat zien dat je inderdaad aan het studeren bent.
Ja.
Dus je hebt 4-5 jaar de tijd om te studeren en rustig te wonen. Die tijdelijke huurcontracten, dat zijn echt contracten van 2 jaar. Dus dat is heel anders.
Ja. Maar het kan dus inderdaad zijn dat je met studenten in een huis woont, hè, gedeeld, want dat gebeurt ook. En dat je daarbij inderdaad opgescheept raakt met die meneer die nooit de douche naar jou schoonmaakt.
Kijk, als je zegt van in de campuscontract, dat is inderdaad 4-5 jaar.
Ja.
Maar in die onzelfstandige ruimte, waar iedereen gebruik van kan maken, maar vooral studenten daarvan gebruik maken.
Ja.
Dat betekent dat je als inderdaad er gebreken zijn aan je woning,
ja,
als er schimmel of tocht is, dat je daar recht hebt.
Maar als degene de veroorzaker daarvan in je huis woont en gedekt is door een vast contract, dan is dat lastig natuurlijk. Die krijg je er niet meer uit.
Nou ja, een goed gesprek helpt ook wel eens natuurlijk. Het gaat om een excess, maar de meeste studenten zijn natuurlijk gewoon nette huurders.
Oké, dank u wel voor de toelichting, Faisal Bolekjar, Tweede Kamerlid voor D66. Een van de partijen dus. Ja, dat gaat er gewoon gebeuren vanuit Leendert. Dus dat verhaal gaat er doorkomen, die tijdelijke huurcontracten.
Dat gaat absoluut lukken, die tijdelijke huurcontracten. Ja, en dat is ook weer fijn voor de coalitie. Is een succesje, want ze zijn er met elkaar weer een keertje uitgekomen, hè? Ondanks dat er achter de schermen toch wel enig gedoe over was. En dat is namelijk ook gelukt met het transitiefonds. Oh. Ofwel het stikstoffonds, daar wordt vandaag ook over gestemd. In de Tweede Kamer is daar genoeg steun voor. Maar het wordt nog spannend en dat gaat pas na de zomer gebeuren in de Eerste Kamer. Nou, en wat is er nou zo belangrijk aan het transitiefonds? Mm-hmm. En dan moeten we toch denken aan de toekomst voor de boeren. Ofwel door middel van innovaties, verplaatsing. Dat wordt betaald vanuit dat transitiefonds. Maar dan moeten we toch ook wel een beetje denken aan die uitkoopregeling, hoor, Bas. Ja. Voor die piekbelasters en voor vrijwillige uitkoop. Voor boeren die toch al willen stoppen.
Precies, dat wordt spannend. Maar over boeren gesproken, dat landbouwakkoord van meneer Adema, dat moet toch, meneer Piet, moet toch deze week af zijn?
De lang verwachte, kunnen we het toch wel noemen, Bas. De lang verwachte. Vorig jaar in juni werd er al gesproken over perspectief voor de boeren. Nadat eigenlijk dat toch wel veel besproken kaartje werd gepubliceerd.
Ja.
Een jaar lang spreken we over perspectief voor de boeren. En morgen moet Piet Adema het toch echt voor elkaar gaan krijgen om een landbouwakkoord voor elkaar te krijgen. En dan is natuurlijk de grote vraag, zijn we er dan? Nou Bas, helaas nog niet. Want op het moment, stel er komt een akkoord, er komt iets dat gedragen wordt door alle partijen die aan al die tafels zitten bij dat landbouwakkoord, dan moet dat ook nog doorgerekend worden door het Planbureau voor de Leefomgeving, ofwel het PBL. En alle achterbannen moeten daar ook nog iets van vinden. Dan komt dat terug. En als iedereen dan tevreden is, dan kan er een handtekening onder. Dus als dat voor de zomer ergens gebeurt, dan zijn we snel, vermoed ik zo. Ja. Gebeurt dat nou niet, Bas, dan gaat de minister zelf het initiatief nemen en dan moet hij zelf met perspectief gaan komen. Ofwel een perspectiefbrief. En dan zijn we echt in een jaar helemaal niets opgeschoten.
Nee, en dan staan er ook niet de handtekeningen. Er zijn er ook niet de handtekeningen. Of die zelf gezegd heeft, ja, heel belangrijk, dat LTO, de Land- en Tuinbouworganisatie in Nederland, dat die zijn poot eronder zetten. Dan zijn we inderdaad terug bij af. Nou, dat wordt spannend dus woensdag. Maar nog meer spanning, want het is woensdag ook nog morgen dus verantwoordingsdag. Oftewel gehaktdag. En de grote vraag, krijgt Sigrid Kaag van Financiën dit jaar een tik op de vingers?
Vorig jaar kreeg ze een flinke tik op de vingers. En dat had te maken met het Rijk voldoet niet aan de manier waarop je eigenlijk op een rechtmatige manier geld uitgeeft. 5% van alle uitgaven van ministeries was niet op een rechtmatige manier gedaan. Nou, we kunnen vandaag weer in de Volkskrant lezen dat dat vorig jaar, dus in 2022, op precies dezelfde manier is gebeurd. Dus daar zal ze zeker vanuit de Rekenkamer een tik voor op de vingers krijgen. Ja, en vanuit de Kamer verwacht ik dat er vooral veel kritiek komt op de onderbesteding. En dat betekent, ja, ze maken plannen. Nou, dan moet je er bijvoorbeeld handjes voor hebben. Neem de energietransitie om dat uit te voeren. En als dat niet lukt, dan wordt dat geld weer terug. Gaat het weer terug in de staatskas. Dan kan je daar bijvoorbeeld gaten mee opvullen. Ja. Maar dat is eigenlijk een soort verkapte manier van toch bezuinigen, want die plannen voer je niet uit. Ja. Ja, en daar is vooral de oppositie is daar toch echt niet over te spreken, omdat er wel heel veel plannen zijn, maar er wordt toch veel te weinig uitgevoerd. En die onderbesteding, dat wordt elk jaar wordt dat alleen maar groter en groter en groter. En nu wordt daar netjes in de voorjaarsnota, nu wordt er in de voorjaarsnota worden daar gaten mee gedicht. Ja. Maar dat is natuurlijk geen degelijk financieel beleid.
Nee. Dan eventjes het volgende. Donderdag is Hemelvaartsdag. Vrijdag is dan gewoon ministerraad. Zijn we dan weer open?
Of zelfs dat niet, Bas. Dat wordt naar voren gehaald. Op verantwoordingsdag is er dan ministerraad. Ondertussen is de premier zelf niet in Nederland. Die is bij de Bilderberg-conferentie. Sigrid Kaag, de eerste vicepremier, heeft het te druk op verantwoordingsdag. Dus die is niet bij de ministerraad. Ja. Dus woensdag wordt de ministerraad door de tweede vicepremier gezeten. Door Wopke Hoekstra. Ik kan me niet herinneren dat hij dat in Rutte 4 al een keer gedaan heeft. Dus Wopke Hoekstra zal de ministerraad doen. Ja. En ook de persconferentie. En grote besluiten verwacht ik niet. Want als de grote baas er niet is en de minister van Financiën is er niet, en vicepremier, de eerste vicepremier, ja, dan verwacht ik niet dat morgen de boel op zijn kop wordt gezet aan de treffenzaal. In de treffenzaal. Maar het moet allemaal gebeuren voor Hemelvaart. En morgenmiddag zit de politieke week er alweer op.
Dankjewel. Leendert Beekman, politiek verslaggever.
Ja, Bas, zacht, knapperig, net uit de oven. Wat is er nou mooier en ook Franser dan de geur en ook het geluid van een echte verse baguette?
Ik krijg nu al honger.
Zo in de ochtend, heerlijk. De Fransen zijn natuurlijk meester in het bakken van dat brood, zou je zeggen. Ja. Maar de winnaar van een prestigieuze wedstrijd kwam uit een toch wat onverwachte hoek. Hoor je over een minuutje of 10.
Ochtendnieuws.
Ja, de grootste lithiumproducent ter wereld dan. De Amerikaanse Albemarle. Of hoe zeggen we dat? Albemarle. Ik heb geen idee. Zoekt in Europa een plekje. We gaan het leren, want ze zoeken een plekje om een fabriek neer te zetten. En wij staan op de shortlist van mogelijke vestigingsplaatsen. We zijn een serieuze kandidaat. Ja, wat betekent dat nou voor de Europese plannen om meer grondstoffen uit Europa te halen? Want krijgen we dan inderdaad een Amerikaans bedrijf dat hier lithium gaat winnen? Hoe zit dat precies? Nou, Jeroen Groot, onze collega van het FD, die weet daar veel meer van. Ook hoe je dit bedrijf noemt. Jeroen, goedemorgen.
Goedemorgen. Albemarle, volgens mij.
Albemarle, oké.
Okay. Dat is Amerikaans.
Juist, Albemarle. Dat gaan we proberen niet te vergeten. Wat willen ze? Wat voor fabriek gaat dit worden?
Nou, het wordt wel echt een grote, hele grote fabriek. Mm-hmm. We willen meer dan een miljard investeren.
Zo.
En ze gaan lithium verwerken. Dus de ruwe grondstof die komt nog steeds buiten Europa. Mm-hmm. Het lithium wordt dan verwerkt tot iets wat ze battery grade noemen. Dat is lithium van batterijkwaliteit. En ja. Dat is de belangrijkste toepassing van dit metaal. Mm-hmm. Want die zijn dus cruciaal voor lithium-ion batterijen.
Ja.
En die zitten in je laptop, in je telefoon.
Maar vooral ook je auto.
Elektrische auto.
Ja.
Ja. Tesla die bouwt ook zijn fabriek. Mm-hmm. Dus dat geeft een beetje aan hoe belangrijk het is.
Ja.
In Europa zijn allemaal batterijfabrieken gepland. Want we willen niet meer alles aan China overlaten.
Ja.
Niet alle grondstoffen aan China, niet alle batterijen aan China. En Albemarle gaat dus ook hier een grote verwerkingsfabriek bouwen.
Mm-hmm.
En ja, Nederland staat verrassend op de shortlist.
Ja.
We hebben natuurlijk geen grote batterijindustrie. Maar ze denken er wel serieus over om die fabriek hier neer te zetten.
En Jeroen, je kan hier ook geen lithium winnen. Hè? We weten inmiddels wel dat er in Noorwegen voor de kust dat er grote te bemijnen gebieden zijn. Hoewel je daar wel wat voor moet doen. Maar
Servië is ook nog een plek.
Servië, maar waarom dan Nederland? Hoe zijn we erop gekomen op dat lijstje?
Ja, dat is een goede vraag. Zelf houden ze het op de nabijheid van de haven. Hoogopgeleide bevolking.
Ja.
Ja, dat zou inderdaad argumenten kunnen zijn. Ze hebben al een vestiging hier, maar dat is een heel andere tak van het bedrijf.
Mm-hmm.
Ze zitten al heel lang in Amsterdam-Noord. Maar daar maken ze iets heel anders. Ze zijn katalysatoren voor de chemische industrie. Dat is iets, een hele andere tak van sport.
Ja.
Mm-hmm. Ja, die haven is natuurlijk wel een argument, denk ik dan.
Ja.
Dat lithium moet volgens nog van ver komen. Uit Australië bijvoorbeeld. Hè. Dan wordt het uit rotsen gehaald.
Ja.
Dat is wel een eindje weg. Dat is toch de nummer 1 haven hier. En Nederland is een doorvoerland. Dus je zou dat verwerkte lithium verderop naar die batterijfabrieken kunnen vervoeren. Die staan in Oost-Europa gepland.
Ja.
Een aantal grote. Dus die logica die zie ik wel.
Ja.
En je hebt heel veel andere chemische industrieën ook in Rotterdam, hè?
Precies. Je zit inderdaad wel een beetje bij het vuur. Hè? Dat is natuurlijk handig. Je kan het aanvoeren, je kan het verwerken. En het is niet helemaal alien aan wat er in andere sectoren gebeurt. En ik neem aan dat ook Nederland hier best een steentje wil bijdragen om zo'n fabriek naar ons land te halen. Nee, wij kunnen dat ook subsidiëren, mits met goede milieuvergunningen.
Dat zou een optie kunnen zijn. Ik weet natuurlijk niet hoe de regering daar tegenaan kijkt.
Nee.
En of we daar inderdaad heel veel subsidie tegenaan moeten gooien. Of dat allemaal eigenlijk vanzelf naar ons toe komt.
Ja.
Wat wel een belangrijk is ook. Ze willen die fabriek nadrukkelijk zo inrichten dat je ook lithium kunt recyclen.
Ah.
En ja, het wordt dus nog steeds van ver aangevoerd. Er is heel veel gedoe rond die batterijmaterialen. Prijzen stuiten op en neer. Er wordt gevreesd voor schaarste. Dus dan zou recycling natuurlijk wel een hele goede oplossing zijn. Dat gebeurt nog niet op grote schaal nu. Maar ze stellen nadrukkelijk dat die nieuwe fabriek dat allemaal aan moet kunnen. Dus misschien verandert Nederland dan wel een soort van recycleplaats voor batterij.
Kijk al, dankjewel. Jeroen Groot is journalist bij het FD.
Hoog tijd om vooruit te blikken op de komende beursdag met vandaag Jochem Visser van BNR Beurs.
In de vroege uurtjes komt videogamegigant Ubisoft met cijfers. Ook krijg je deze ochtend een hele rits aan cijfers uit Europa en Nederland. Voor de lunch kom je namelijk alles te weten over de maandelijkse groei, werkgelegenheid en handel in Europa. De rest van de week staat vooral in het teken van de detailhandel. In Amerika komen grote retailers als Target, Walmart en Home Depot met resultaten. Oftewel, je kan deze week zien of de Amerikaanse consument net zo gevoelig is voor recessierumoer als de Amerikaanse media. Veel plezier met de laatste restjes van het cijferseizoen.
Zo, dat was een dagje beurs in een halve minuut. Trouwens, op Hemelvaartsdag wordt er ook gewoon gehandeld in Amsterdam. Dus dat gaat gewoon door. Wil je meer horen vanavond om 6:30? BNR Beurs, elke werkdag op je radio. En direct daarna ook te vinden in je favoriete podcast-app. Abonneer hem maar.
De FBI heeft gehaast en onzorgvuldig onderzoek ingesteld naar de banden tussen Donald Trump en Russen tijdens de verkiezingscampagne van 2016. We weten dat onderzoek werd gestart door de FBI. Daar is nu een onderzoek van gemaakt door speciaal onderzoeker John Durham. 306 pagina's dik. Hij deed 4 jaar onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van het Ruslandonderzoek, wat uiteindelijk leidde tot het Mueller Report. En het Mueller Report, en Mueller was destijds de baas van de FBI. We gaan erover praten met onze man in Amerika, in Washington om precies te zijn, Jan Posma. Jan, goedemorgen.
Goedemorgen, Bas.
Wat is de voornaamste kritiek die Durham heeft op dat onderzoek?
Ja, hij verwijt de FBI eigenlijk confirmation bias. Hij zegt dat ze te veel kijken naar bewijs dat hun vermoedens bevestigden. En daardoor zagen ze niet dat er ook heel weinig dat er ook heel wat aanwijzingen de andere kant op waren. En dat ze eigenlijk weinig concreet bewijs hadden toen ze aan het onderzoek begonnen. En volgens Durham was er dus ook uiteindelijk heel weinig aanleiding om dat onderzoek naar Trump en zijn banden met Rusland te starten. En hij zegt ook dat de FBI de twee campagnes op dat moment niet gelijk behandelde in 2016. Zo werd de Clinton-campagne wel gewaarschuwd toen er mogelijke beïnvloeding van buitenaf was, maar kreeg de Trump-campagne die waarschuwingen niet. Dus dat is oneerlijk, zegt hij. En ja, 306 pagina's inderdaad, dat rapport. En hij concludeert eigenlijk daar, als de FBI nou zich aan zijn eigen richtlijnen had gehouden, kritischer was geweest, ja, dan was dat hele Rusland-onderzoek volgens Durham niet nodig geweest.
En nou heeft Trump altijd moord en brand geschreeuwd, hè, op het moment dat onderzoek in gang werd gezet. Want dat was van hogerhand een bom onder zijn aspiraties president te worden. Maakt Durham met dit rapport die aantijgingen waar?
Nou, je zegt het al inderdaad. Die verwachtingen bij Trump en ook bij de mensen om hem heen, die waren echt heel, heel hoog. En ja, Durham die werd natuurlijk ook aangesteld door Trumps minister van Justitie, Bill Barr, die natuurlijk ook helemaal aan de kant van Trump stond. En ja, om te onderzoeken een onderwerp wat Trump inderdaad zelf super belangrijk vond. Dus dan is de lat vrij hoog, zullen we maar zeggen. Trump die zei dat Durham echt de misdaad van de eeuw zou blootleggen. Hij suggereerde ook allerlei arrestaties die zouden volgen van allemaal hooggeplaatste mensen. Ja, maar uiteindelijk zijn er maar 3 vervolgingen geweest, waarvan Durham ook nog eens een keer 2 zaken in de rechtbank verloor. Er is alleen 1 FBI-agent geweest die is veroordeeld omdat hij bewijsmateriaal had aangepast. Dat is wel ernstig natuurlijk, maar natuurlijk lang niet wat Trump hoopte. En daarnaast de conclusies van dat Rusland-onderzoek van Robert Mueller, ja, die blijven gewoon overeind. En dat onderzoek dat zorgde natuurlijk voor tientallen aanklachten en ook arrestaties van leden van Trumps campagneteam. Dus ja, ik denk niet op dat punt dat Trump meteen de vlag uitdoet.
Nee. Maar heeft hij al gereageerd? En uiteraard ook de andere betrokkenen, de FBI zelf, de Federal Bureau of Investigation, hebben die al iets laten horen op dit rapport?
De reactie van de FBI die was eigenlijk een beetje flauw. FBI-directeur Christopher Wray, die trouwens nog door Trump is aangesteld, hè, die benadrukte vooral dat de FBI al sinds 2016 heel veel veranderingen heeft doorgevoerd. Dat ze nu op een heel andere manier te werk gaan. En ja, als ze dat wat ze nu toepassen, dan zouden zo de fouten die nu door Durham naar boven zijn gehaald, ja, die zouden eigenlijk nooit meer voor kunnen komen volgens hem. Dus daarmee probeert hij de angel eruit te halen. En ja, Trump, dat kan je wel raden natuurlijk, die ziet dit als een bevestiging van zijn grote gelijk. Hij had zijn eerste reactie op zijn social media platform Truth Social. En daarin zegt hij dat Durham laat zien dat het onderzoek naar hem echt nooit had mogen plaatsvinden. En hij zegt het Amerikaanse volk is opgelicht.
Dat zijn nog woorden. Dankjewel. Jan Posma, onze man in Amerika. Iwan, we gaan naar de kranten.
Ja, in het Algemeen Dagblad. Nederlandse economie is niet kapot te krijgen. Onze economie is opmerkelijk robuust, schrijft de krant. Groei valt weliswaar flink terug, maar van een recessie is geen sprake.
Ja, en dan naar het AD. Staaroperatie aan 2 ogen op 1 dag is eigenlijk beter. Als je dat hebt, dan moet je beide ogen in 1 keer doen en niet met 2 weken tussentijd. Het is net zo veilig, patiëntvriendelijk en goedkoper, zegt het UMC. Dat in Maastricht.
Het Financiële Dagblad. PwC Nederland onderzoekt eigen rol in Australisch belastingsschandaal. De Australische tak van PwC bleek onlangs betrokken te zijn bij het ontwerp van wetgeving om belastingontwijking tegen te gaan. Medewerker deelde op grote schaal geheime overheidsdocumenten om klanten voordeel te geven om toch dus belasting te ontwijken. En nu gaat PwC Nederland kijken wat hun rol daarin was.
Ja, nou dan in de Financiële Telegraaf. Industrie en bouw gaan krimpen, zeggen economen van ABN AMRO. Door de hoge rente, aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt en de teruglopende consumptie gaan die sectoren hard worden geraakt.
Oproep aan Transavia, start de zomerannuleringen. En bedankt, blij en vrolijk. Het is een oproep van de Nederlandse vakbond voor luchtvaarttechnici tegen dus de luchtvaartmaatschappij. Die zegt dat ze te kampen hebben met een tekort aan technici. En de personeelsproblemen zullen de dienstregeling de komende zomer flink in de war schoppen.
Ja, nou, dan in de Volkskrant hoort het alleen van onze politiek verslaggever daar kritiek op gehaktdag aanstaande morgen. Is dat zelfs? Minister Kaag heeft allerlei dingen uitgegeven zonder voorafgaande toestemming van het parlement. Mag wel. Alleen experts maken zich zorgen dat de Eerste en Tweede Kamer buitenspel komen te staan bij de besteding van datgene wat er in de staatskas zit.
En tot slot NRC. Erdogan gesteund tweede ronde in. De steun voor de Turkse president bij de verkiezingen blijkt onverwachts groot. De polariserende campagne heeft gewerkt, analyseert NRC vandaag.
En dan nog even naar deze. Heb jij ooit gehoord van de Grand Prix de la Baguette, de Tradition Française de la Ville de Paris?
Nee, maar het is een hele mond vol.
Absoluut. Alle bakkers uit de grote regio Parijs die een stokbrood kunnen bakken mogen meedoen. En het mooiste is, als je daar wint, dan mag je een jaar lang het stokbrood leveren aan het Élysée-paleis, de officiële residentie van meneer Macron. En je krijgt 4000 euro toe. Nou, waren er 176 baguettes die werden aangeboden aan de rechters, die dat, of de juryleden, voor 2023. Dat is een paar dagen geleden gebeurd. 40 van die 176 konden meteen, hop, de prullenbak in. Te kort, te lang, te zwaar, te licht of de verkeerde bloem gebruikt. Maar uiteindelijk het brood, het meest fantastische brood, wat door de 18-koppige jury werd gezegd, krokant van buiten, luchtig van binnen, uiterlijk, geur, alles is fantastisch, viel op nummer 142. Baguette 142. En die komt uit een bakkerijtje dat heet Olivain des Périnées, bevindt zich in het 20e arrondissement in het oosten van Parijs, heel ver van het Élysée-paleis en heel ver ook van de hele chique bakkerijen die in het centrum zitten, in een hoekje van het 20e arrondissement. Daar zit dus Olivain des Périnées. En
wat een François die daar de hele dag...
Nee, geen François, maar een Tarzan Selvaraja.
Hoe?
Tarzan Selvaraja.
Oh.
En dat is gewoon een Sri Lankaan die het beste Parijse baguet kan bouwen. Hartstikke goed. Nou, verrassing. Nee hoor, zegt hij. Nee, in 2018 werden we al derde. En we dachten, nou, we gaan de volgende keer wel winnen. Tweede of eerste. Het is nu gelukt, na 5 jaar. Dus ja, een niet-Fransman, een Sri Lankaan die het mooiste baguet bakt. Mooi, hè?
Hofleverancier nu.
Ja,
dus.
En uw hofleverancier.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.